Goedenavond, gemeente, gastenbelangstellenden, zij die ook thuis met ons verbonden zijn. Hartelijk welkom in deze eredienst, waarin ons zal voorgaan dominee J. Rohuis uit Scherpenisse. Kerkenraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Volgende week zondag, 5 januari, hoopt in de morgendienst dominee J.W.J. Guis uit Poeldijk voor te gaan. In de avonddienst dominee H.G. van der Ziel uit Waarder. Deovolente aanstaande dinsdag, Oudejaarsdag, is er om 19:30 s'avonds een eredienst waarin dominee Tramper hoopt voor te gaan. We willen dan ook denken aan de gemeenteleden die in het afgelopen jaar overleden zijn. Deovolente aanstaande woensdag, Nieuwjaarsdag, is er om 9:30 ochtends opnieuw een eredienst waarin dominee Tramper hoopt voor te gaan. De collecte voor vandaag. Eerste collecte is bestemd voor de diaconie. Tweede en derde collecte zijn bestemd voor de kerk. Voorbeden en dankzegging. De laatste zondagavond van de maand willen wij voorbeden doen voor het zendings- en evangelisatiewerk. En denken dan met name aan Marieke in Afrika, de familie Bogert in Israël, de familie Dandas van de Berg in Libanon, de familie Roest Oskam in Thailand, Adrian Stam in Roemenië, dominee Demeter, zijn zoons en hun vrouwen, Roemenië, de evangelisten Titu, Aurel en Ion in Oltenia, Roemenië, ouders en familieleden van alle anderen die in de zending werkzaam zijn. We denken ook aan het werk wat gedaan mag worden op de evangelisatieposten in Hoorn en Horst. We vragen tevens een zegen over de gesprekken die mogen worden gevoerd met de bezoekers tijdens de Open Kerk al hier in Waarder. De kerkenraad wenst ieder in ons midden als op afstand verbonden een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen, enig werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Komt gemeente, vervolgen wij deze dienst om met elkaar te zingen uit Psalm 119 en daarvan het 10e vers. Ik ben, o Heere, een vreemdeling hier beneden. Laat uw gewoon op reis mij niet ontbreken. En het 32e, ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen. En wat er verder volgt in het 10e en het 32e van Psalm 119. Na de geloofsbelijdenis Psalm 36 vers 2. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog, uw waarheid tot de wolken boog. Psalm 36 vers 2. Nadat wij met de woorden van de 12 artikelen geloofsbelijdenis hebben gedaan, en in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Deze Hooglied 8. Hooglied 8. In Hooglied 8 komt Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt tot ons. Och, dat gij mij als een broeder waart, zuigende de borsten mijner moeder. Dat ik u op de straat vond, ik zou u kussen, ook zouden zij mij niet verachten. Ik zou u leiden, ik zou u brengen in mijner moeders huis, gij zoudt mij leren. Ik zou u van specerijnwijn te drinken geven en van het sap van mijn granaatappelen. Zijn linkerhand zij onder mijn hoofd en zijn rechterhand omhelze mij. Ik bezweer u, gij dochter van Jeruzalem, dat gij de liefde niet opwekt nog wakker maakt, totdat het dezelfde lustte. Wie is zij die erop klimt uit de woestijn en lieflijk leunt op haar liefste? Onder de appelboom heb ik u opgewekt, daar heeft u uw moeder met smart voortgebracht. Daar heeft zij u met smart voortgebracht die u gebaard heeft. Zet mij als een zegel op uw hart, als een zegel op uw arm. Want de liefde is sterk als de dood, de ijver is hard als het graf, haar kolen zijn vurige kolen, vlammende seren. Vele wateren zouden deze liefde niet kunnen uitblussen. Ja, de rivieren zouden ze niet verdrinken. Al gaf iemand al het goed van zijn huis voor deze liefde, men zou hem ten eenenmale verachten. Wij hebben een kleine zuster die nog geen borsten heeft. Wat zullen wij onze zuster doen in die dag, als men van haar spreken zal? Zo zij een muur is, wij zullen een paleis van zilver op haar bouwen. En zo zij een deur is, wij zullen haar rondom bezetten met zederen planken. Ik ben een muur en mijn borsten zijn als torens. Toen was ik in zijn ogen als één die vrede vindt. Salomo had een wijngaard te Baal-Hamon. Hij gaf deze wijngaard aan de hoeders. En ieder bracht voor deszelfs vrucht 1000 zilverlingen. Mijn wijngaard die ik heb is voor mijn aangezicht. De 1000 zilverlingen zijn voor u, o Salomo. Maar 200 zijn voor de hoeders van deszelfs vrucht. O gij bewoonster der hoven, de metgezellen merken op uw stem. Doe ze mij horen. Kom haastelijk, mijn liefste, en wees gij gelijk een ree of gelijk een welp der herten op de bergen der specerijen. Tot zover. Laten we eerst samen om een zegen vragen. Heren, zo komen we vanavond met lege handen. Want wij moeten u heel eerlijk belijden dat we al zoveel gehoord hebben in de achterliggende periode, dat we dat eigenlijk nauwelijks kunnen verwerken. Ons lichaam, onze geest is niet eens in staat om een kerkdienst, een preek op te nemen. En daarom kan er misschien vanavond ook wel een zekere vermoeidheid zijn, of we weten het allemaal wel. Maar als u vanavond met uw Heilige Geest het woord zegent, dan is alles nieuw. En daar komen we u om vragen. Wij zijn maar heel kleine, nietige, ellendige mensen in onszelf. En ook naar ontvangen genade zegt de apostel, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Was er ook geen goed in hem? Ook tot niets in staat om u te dienen? Wat hebben we alle reden, heren, om ons te verootmoedigen voor uw aangezicht. Want u bent die heilige God. U heeft recht op ons. Wij kunnen vanavond niet in de slachtofferrol kruipen en zeggen, ja, we zijn nu eenmaal mens, zwak. Want wij zijn goed uit uw hand voortgekomen. En dat we niet meer kunnen, dat is schuld. Mag het ook zo ervaren worden. En dan nochtans, daar is over gepreekt hier, dat uw zoon naar deze aarde gekomen is, en het was uw liefde waarom uw zoon naar deze aarde kwam. Het woord vlees werd. Uw rechtvaardigheid eiste dat de mens die had gezondigd zou betalen. Uw barmhartigheid, uw genade wilde verschonen en vergeven. Eer u de zonde ongestraft liet blijven, heeft u ze aan uw eigen zoon gestraft. O, geef dat we hem vanavond zullen beminnen. Dat we hem zullen liefhebben. En dat zullen we als de liefde onze hart vervult. En daar komen we u om vragen. Dat het grote wonder voor het eerst mag plaatsvinden in ons leven. Of vernieuwd, versterkt, bevestigd mag worden. Die mij heeft lief gehad. Heere, zo zal uw naam verheerlijkt worden. Zo zal waarder u gaan aanprijzen. Het is door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Niets van ons bij. Wilt u ons gedachten dan vanavond gevangen nemen, Heere? En geven dat we aan uw lippen mogen hangen. En een kus van uw mond mogen ontvangen. Er zijn zendingswerkers genoemd, evangelisten. We dragen het werk aan u op en de mensen aan u op, die dikwijls op eenzame plaatsen staan. Geef u ze moed en kracht. Leid ze door uw geest, wil ze met verse olie overgieten. En breid uw koninkrijk uit, wereldwijd, in de heggen en in de steggen. Maar ook hier op Waarder en omstreken. Wil ook daartoe onze geliefde medebroeder gebruiken als een middel in uw hand. En stel hem tot een rijke zegen in het midden van de gemeente. Samen met zijn vrouw. En de broeders van de kerkraad. Heere, mag er ook een gedurig gebed voor hem zijn. Om de opening van de schriften. De moed en de kracht. Om uw woord in alle scherpte te verkondigen. Wees met uw kerk, Heere. In ons vaderland zo diep in verval. Bouw uw koninkrijk. Zegen uw volk Israël. En geef dat wij ook vanavond van u een zegen mogen ontvangen. Wil vanavond ook uw voetstappen onder ons drukken. En in ons midden zijn. O, als u het niet zelf had gezegd, dan zouden we het niet op onze lippen durven nemen, maar in ons midden als één die dient. Heere, wees ons zo nabij en goed. Schenk de opening van uw woord. Open onze harten. Verheerlijk uw naam. Verhoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Wij zingen eerst nog samen uit Psalm 98, de versen 2 en 4. Psalm 98, vers 2. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. En het vierde: laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog. Psalm 98, vers 2 en 4. Op deze laatste zondagavond van het jaar 2024 willen wij stilstaan bij de laatste twee verzen uit Hooglied. Hooglied 8, vers 13 en 14. In vers 13 zegt de bruidegom, de Heere Jezus, O gij bewoonster der hoven, de metgezellen merken op uw stem. Doe ze mij horen. En dan antwoordt de bruid, de kinderen van God, kom haastelijk mijn liefste, en wees gij gelijk een ree of gelijk een welp der herten op de bergen der specerijen. Tot zover. Een viertal aandachtspunten. In de eerste plaats het hoogste lied. In de tweede plaats de bruidegom zingt. In de derde plaats de bruid zingt. En tenslotte onze zang. Het hoogste lied. De bruidegom zingt. De bruid zingt. En tenslotte onze zang. Het hooglied van Salomo is een bruiloftslied, een liefdeslied. Hoewel de vergelijking genomen wordt van de liefde tussen man en vrouw, is het tegelijkertijd een geestelijk lied. Het gaat over een liefde die uitnemender is dan de liefde tussen man en vrouw. Of welke liefde je ook op aarde kunt vinden. Daarom heet het boek ook in de grondtaal het lied der liederen, dat wil zeggen het hoogste lied. Want de liefde die in dit lied bezongen wordt, gaat alles te boven. Alles. Het hoogste lied. Er zijn heel wat liederen op aarde. Door de zondeval wordt er ook heel veel gezongen wat niet tot eer van God is. Ik denk wel eens, als we de teksten van de popmuziek zouden vertalen, dan zou je misschien nog schrikken ook. Dat is vaak zo goddeloos, zo hemeltergend, zo de Satan aanbiddend. We beseffen vaak niet eens wat we luisteren, wat we zingen. Maar ik wil eigenlijk, nou ja, laat ik dan maar dit keer zeggen, het is misschien helemaal kansstam, maar ik wil eigenlijk niet eens over die rommel hebben. Want dat kun je geen zingen meer noemen. Zou je het hooglied daarnaast leggen, ja, dan zou je inderdaad zeggen, dat is echt het hoogste lied. Want in heel die popwereld word je bedrogen. Gelukkig heeft de Heer ons ook een prachtige bundel met psalmen gegeven. 150. Laten we er zuinig op zijn. Laten we die niet zomaar aan de kant schuiven. De Heilige Geest heeft ze opgenomen in de Bijbel. En dan moeten we goede papieren hebben om te zeggen, ja, er zijn ook wel andere liederen. Die zijn er. Een goed gezang, er is niks mis mee. Maar heel veel gezangen spelen wel in op ons gevoel, of zit een remonstrantse gedachte achter. Vooral van dat je opgewekt wordt om zelf te kiezen. Daarom moeten we altijd goed nadenken wat we zingen. Niet alleen wat tot ons komt vanuit die goddeloze popmuziek. maar ook door middel van allerlei gezangen en geestelijke liederen. En nog eens, ik ben niet tegen een goed bijbels gefundeerd gezang, hoor. We moeten ons niet zomaar mee laten slepen. Maar dan toch, toch blijft staan dat het hooglied van Salomo het hoogste lied is. Omdat het de liefde tussen Christus, de bruidegom, en de bruid, de kinderen van God, alle ware gelovigen, bezingt. Johannes zegt, wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Die liefde van Christus, die gaat de kennis te boven, zegt de apostel. Die liefde van Christus, dat is zo'n uitnemende liefde. Paulus stamelt het uit in Galaten, en dat is ook de natuur, de kern van het ware geloof, die mij heeft liefgehad. Weet u dat nog? Weet u dat nog? Dat de Heere Jezus u uit de modder van de zonde haalde. Of zoals er op een andere plaats staat, als een vuurbrand uit het vuur gerukt, je zou zeggen, hij heeft zijn vingers eraan gebrand. Weet u dat nog, dat wonder? Want wij lagen niet op onze knieën, hoor. Wij waren niet degene die naar hem vroegen. Hij zoekt zondaren. De herder zoekt het verlorene. Hij moest naar Samaria gaan om die Samaritaanse vrouw gelukkig te maken, zalig te maken. Nou kijk, als je daaraan terugdenkt, dat is die uitnemende liefde waar het hooglied over zingt. En werkelijk, als je daar iets van kent, dan zeg je vanavond, dat gaat echt alles te boven. Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, of schoon. Of schoon zij vergaten. Maar die liefde van Christus, dat is een eeuwige, onvergankelijke, onveranderlijke liefde. Zo wonderlijk, hè. Zo wonderlijk. En dan moet je kijken in het hooglied hoe die bruid dat beantwoordt. Ze is soms zo traag. Zo van der plek. En toch, hè. Toch zegt de bruidegom tegen haar. Mijn liefste. Mijn volmaakte. Als je daarover nadenkt, hè. Dat is pure zelfverloochening van de bruidegom. Zwart is de bruid. Doch lieflijk. Nou, de bruid zegt dat al gelijk in hoofdstuk 1, hè. Uw uitnemende liefde is beter dan de wijn. Wijn is in de Bijbel een beeld dat maakt het hart vrolijk. En dan moet je niet denken aan, nou ja, ik spreek wel eens van die jongens. En dan zeg ik, waarom moet er nou altijd bier bij, hè, bij die ontmoetingen? Ah, dan zeggen ze, dat praat wat makkelijker, dominee. Zou je dan makkelijker over de Heere Jezus praten? Of zou er dan eigenlijk maar een hoop onzin en galal uitkomen, omdat je verstand niet helemaal helder meer is? Nou, dat wordt in ieder geval niet bedoeld, hè, als er staat, uw uitnemende liefde is beter dan de wijn. Als de wijn het hart vrolijk maakt, dan gaat het om een echte vreugde. Een vreugde waar je de volgende morgen geen kater aan overhoudt. Maar dat is een diepe, bestendige vreugde in God. Dat is een vreugde die, ja werkelijk waar, die vind je nergens op deze wereld. En ik zeg niet dat je niet blij mag zijn, ook niet. Dat je niet blij mag zijn met de geschapen dingen. Dat is een wonder hoor, als je toch nog blij kunt zijn. Het is ontzettend erg als het zo donker wordt in je leven, dat je als het ware de zon niet meer ziet schijnen. Blijdschap, dat is toch een zegen. Maar die vreugde die er is in de Heere Jezus, dat gaat werkelijk alles wat je op deze aarde kunt krijgen, ver te boven. Uw uitnemende liefde is beter dan de wijn. Zo ervaart de bruid het wel. Dat hooglied, dat is ook tegelijkertijd een spiegel. Houdt ons ook een spiegel voor. Want ons aardse huwelijk moet een afspiegeling zijn van het hemelse huwelijk. Van het geestelijke huwelijk. En dat huwelijk tussen de Heere Jezus en zijn bruid, dat is eigenlijk een voorbeeld van hoe het zou moeten zijn binnen het huwelijk tussen man en vrouw. Zo heeft God het gewild. Ik moet denken aan de woorden van de apostel Paulus in Efeze 5. Dan zegt hij: gij mannen, hebt uw vrouwen lief, zoals Christus zijn gemeente heeft lief gehad. En Christus heeft zijn gemeente lief gehad met een liefde die ging tot in de dood, tot in de kruisdood. Dat is een liefde die zo ontzettend ver ging in de zelfverloochening. Om haar tot leven, tot geestelijke bloei te brengen. Zo houdt het hooglied ons een spiegel voor. Een spiegel wie die bruidegom, die geestelijke bruidegom is voor zijn bruid. En zo zou het ook moeten zijn in onze huwelijken hier op aarde. Daarom is het zo erg als er een echtscheiding plaatsvindt. Want het laat iets zien van de onbetrouwbaarheid. Alsof de Heere Jezus onbetrouwbaar zou zijn in dat geestelijke huwelijk. Uw uitnemende liefde. En de aardse huwelijken die zouden daarvan een afspiegeling moeten zijn. En dan voelen wij vanavond wel een stukje schuld. Hè? Daarom dat hooglied. Het hoogste lied. Eigenlijk is er maar één lied wat zo zuiver de liefde bezingt. En dat is dat hooglied van Salomo. Onze tweede gedachte. De bruidegom zingt. Want daar begint onze tekst. Vers 13. In het eerste vers van hoofdstuk 8. Verlangt de bruid van het Oude Testament naar de geboorte, de eerste komst van de Heere Jezus. Och, dat gij mij als een broeder waard. Dat is eigenlijk het kenmerkende van de bruid van het Oude Testament. Zij ziet uit naar de komst van Christus, naar de geboorte van de Heere Jezus, wiens geboorte wij in de achterliggende dagen hebben herdacht. En de kerk van het Nieuwe Testament, als het goed is, die ziet uit naar de wederkomst van Christus. Zo zou het moeten zijn. Daar hopen we straks bij stil te staan in het 14e vers als de bruid zingt. Och, dat gij mij als een broeder waard. Een diep verlangen in het leven van de bruid naar de vervulling van Gods beloften. Want de Heere had aan Adam en Eva al het zaad van de vrouw beloofd. En de Heere Jezus heeft gezegd van Abraham in Johannes 5, dat Abraham die dag, ja, heeft ernaar verlangd. Dat die dag zal komen. En hij heeft die dag gezien en hij is verblijd geweest. Zodat de echte kinderen van Abraham, ja, die hebben ook dat verlangen. Met de dag van Christus. Och, dat gij mij als een broeder waard. En wij weten het. Want wij hebben verdere openbaring dan Hooglied 8. Dat het verlangen van de bruid van het Oude Testament ook is vervuld. De Heere Jezus is gekomen. Hij is geboren in de stal van Bethlehem. En hij is gekomen om het werk te doen dat de Vader hem had opgedragen. In het hoge priesterlijk gebed zegt de Heere Jezus in Johannes 17, Vader, het werk dat u mij heeft gegeven, dat heb ik voleindigd. En dan moet hij misschien nog wel het zwaarste van zijn werk doen. Lijden en sterven. De Godverlatenheid door leven. Zo spreekt de Heere Jezus in het geloof. Het werk dat u mij hebt gegeven, dat heb ik voleindigd. Laten wij nooit vergeten dat de kribbe het begin is van de hel. Laten wij nooit vergeten dat de Heere Jezus gekomen is om zichzelf te verloochenen tot in de vloekdood van het kruis. Waarom? En waarom zou die bruid van het Oude Testament er zo naar uitgezien hebben? Dat kan toch niet anders? Of zij heeft iets van die vloek in haar leven ervaren. En er was er maar één die in haar plaats die vloek kon dragen en die schuld kon betalen. Och, dat gij mij als een broeder waard. En ik kwam om te lijden en om te sterven. Geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren, verlossen zou. Maar dan, wij kennen de geschiedenis van de Heere Jezus, is ook het punt aangebroken van afscheid nemen. Hij zal gaan naar het vaderhuis met de vele woningen, en zij blijft nog achter, hier op aarde. Hij zegt wel tegen haar, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik plaats zal bereid hebben, dan kom ik terug om u op te halen en dan zult u ook zijn waar ik ben. En wij zien in gedachten de Heere Jezus met zijn bruid daar op de Olijfberg staan en nog even, dan wordt hij opgenomen en dan zal hij de ereplaats innemen aan de rechterhand van zijn Vader. En dan worden die laatste woorden daar gesproken. Het is als het ware profetisch in onze tekst op die Olijfberg. En wat zegt dan de bruidegom als laatste tot zijn bruid? O gij bewoonster der hoven. Wat betekent dat? Het valt ons op dat in het eerste vers dat woordje och en hier in dat dertiende vers dat woordje o. En dat zijn echte woorden in het Hebreeuws. Dan moeten we ook nooit de spot meedrijven met och en o. Want het zijn woorden die geven een hele hartelijke innige genegenheid te kennen. Kijk, je zou menselijkerwijs kunnen denken, de Heere Jezus die gaat zo dadelijk de kroon in ontvangst nemen en hij mag die ereplaats innemen, dat hij helemaal vervuld zou zijn met die plaats die hij krijgt aan de rechterhand van zijn Vader. Maar let u op in onze tekst. O, gij bewoonster der hoven. Ik ga wel weg, zegt hij, maar mijn hart blijft bij u. Is dat niet een lieflijk woord? Ook die vanavond moeten klagen, mijn God, waarom verlaat gij mij? Want het kan soms zo donker zijn, zo eenzaam, dat je je zo van God verlaten voelt. Maar in dat woordje, o, zegt de bruidegom tegen zijn bruid, ik zal u nimmer meer verlaten. Ik ben met u lieden al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Met mijn hart, met mijn gedachten, met heel mijn bestaan, ben ik betrokken op uw wel en op uw wee. zijn al een van de laatste woorden die hij spreekt. O gij bewoonster der hoven. Hij laat haar niet onverzorgd achter. Moet je denken, dat woordje hof, hier in de meervoudsvorm. Die meervoudsvorm die kan betekenen dat er overal op aarde een kerk is. En dat is ook zo. In het Hebreeuws wil de meervoudsvorm ook vaak, nou ja, dat wat in het meervoud staat, uitvergroten en de heerlijkheid daarvan te kennen geven. En dat is ook waar in onze tekst. Maar denk nog eens even terug, hè. Het paradijs was ook een hof. Wat was dat een heerlijke hof. God had alles in orde gemaakt en op de laatste dag schiep hij de mens naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. En de Heere gaf aan Adam een vrouw en samen hoorden zij de Heere komen in het ruisen van de avondkoelte. De wind des daags. Wat moet dat een heerlijke tijd geweest zijn. Er was geen vrees. Er was alleen maar geluk. Er waren geen gevolgen van zonden. Er was geen verlating. Er was geen duisternis. Er was geen angst. Er was alleen maar de vreugde en de liefde. Het genot van de gemeenschap met de Heere. En Adam en Eva hadden alles daar in die hof. Ze mochten van alle bomen vrij eten. De Heer had hen zo machtig veel gegeven. Wat een rein geluk. Er staat, ze waren beide naakt en ze schaamden zich niet, dat hoefde ook niet. Hoe lang dat geduurd heeft, dat weet ik niet. De Bijbel vertelt mij wel dat Adam en Eva God vaarwel hebben gezegd en daardoor buiten het paradijs terechtgekomen zijn. Daar is de woestijn. De huilende wildernis. Daar zijn de wilde dieren, de draken. Daar zijn de boze geesten. Daar is de gebrokenheid van het leven. Daar is de smart over de zonde. Daar is de dood gekomen. Misschien is er vanavond wel iemand die zwerft buiten het paradijs. Geen rust in je geweten. Geen vrede met God. Wat donker, wat ellendig. Zo worden wij allen van nature geboren. Buiten het paradijs, buiten God. En wat zegt de bruidegom tegen zijn bruid? O gij bewoonster der hoven. Daar is weer een hof. Daar is weer een thuiskomen. Daar is weer een veilige plaats. Daar is weer een plaats van weelde en van overvloed. Afgescheiden van de wereld waar de Heere zijn liefde weer betoont. Een soort paradijs, een hof van Eden. Wat een wonder. Wat een machtig wonder. Een plaats van geborgenheid waar de Heere zijn liefde weer kwijt kan. En ze mag er wonen. Ziet u het verschil? Ziet u, waar wij als nomaden geboren worden, zwervers over de vlakte van het verloren paradijs, opgejaagd door de zonde. Een bewoonster der hoven, een thuiskomen. Dat noemt de Heere Jezus in Lucas 15, leven. Toen de jongen wegging bij zijn vader, toen was hij dood. Toen hij terugkwam bij zijn vader, toen leefde hij. Leven, dat is de gunst van God in je ziel. Leven, dat is als je die vriendelijke ogen van de Heere ziet. En dan zegt hij, ik zal niet meer op u toornen. Ik zal niet meer op u schelden. O, gij bewoonster. Der hoven, dat is leven. Nou, een hof, dat is een stuk grond waar aandacht aan besteed is. Gecultiveerd. prachtige bloemen zijn er aangelegd. Dat is een park met schitterende waterfonteinen, beken of riviertjes. Nou ja, zeg maar weer een soort paradijs op aarde. Met heerlijke specerijen en, nou ja, het Hooglied heeft erover geschreven. Eén en al weelde daar in die hof, daar is overvloed, daar is geen gebrek. Waar je ook maar kijkt en waar je ook maar wandelt. En je bent beschermd, want het is afgeschermd door een haag. Let er wel op. Door de doop zijn wij in zekere zin afgezonderd. Maar de doop brengt je niet in deze hof. De doop is een teken, wijst heen naar het bloed van de Heere Jezus en naar de geest van de Heere Jezus. En die doop die zet eigenlijk een streep eronder dat wij bekeerd moeten worden. Want de ingang tot deze hof is niemand anders dan de Heere Jezus. Die gezegd heeft, ik ben de deur. Het is groot als wij uit christelijke ouders geboren zijn en daarmee zijn we ook in zekere zin afgezonderd. En als het goed is, dan zullen je vader en je moeder regelmatig vertellen over die uitnemende liefde van Christus, zodat je er jaloers op wordt. Die God van mijn vader, die God van mijn moeder, die zou ik ook willen kennen en willen dienen. Maar het feit dat je een christelijke opvoeding hebt gehad, wil niet zeggen dat je in die hof woont. Sommige mensen die maken veel mee en dan gaat eigenlijk de fleur van deze wereld af. Dat kan. Maar ook dat wil nog niet zeggen dat je daarom die geestelijke vreugde in Christus geniet. Die hof, dat wil eigenlijk niets anders zeggen dan dat de Heere Jezus je alles is geworden. En wat er in die hof te vinden is, dat zou je kunnen vergelijken met de prediking, met de sacramenten, waarin de Heere zijn liefde wil uitdelen aan wederhorigen, aan armen uitgenaam. Kijk, als het goed is, dan zit je vanavond niet voor de vorm in de kerk. Maar dan ben je hier gekomen met het verlangen in je hart om een kus van Jezus mond te ontvangen. En dat is ook zo aan zijn tafel. Dan gaat het erom, om hem te ontmoeten. O gij bewoonster der hoven. Zeg, weet u, bent u ontdekt aan dat zwerven buiten die hof? Zo ongelukkig hè, zonder God. Zo ongelukkig zonder Christus. En mag u nou vanavond weten dat u door wedergeboorte, bekering, hoe u het noemen wilt, door een waar geloof Christus bent ingeluid. Dan is Hij u alles. Want in die hof bloeit de roos van Saron. In de hof vindt u de lelie der dalen. Het is een gewaterde hof. Noten en specerijen zijn er te vinden. Heerlijk geurend en smaakvol. Dan is werkelijk Christus uw een en uw al. O gij bewoonster der hoven, de metgezellen merken op uw stem. De metgezellen, dat zijn degenen die een even dierbaar geloof deelachtig zijn geworden. En die merken op uw stem, die hechten er waarde aan, betekent dat eigenlijk in de grondtekst. Dan moet ik denken aan wat er staat in hoofdstuk 5. En die dochters van Jeruzalem, dat zijn ook gelovigen, maar ze kennen nog niet zoveel van de Heere Jezus als de bruid. En dan vragen ze eigenlijk heel verbaasd aan de bruid, maar wat is uw liefste dan meer dan een andere liefste? Nou ja, wat doet ze dan? Zeg kinderen, jullie mogen gerust aan je ouders vragen, Wie is de Heere Jezus nou eigenlijk voor u? En waarom staat Hij nu bovenaan in uw leven? En dan moet je maar thuis lezen in hoofdstuk 5, hè, wat die bruiter gaat doen. Ze wordt als het ware uitgelokt door die anderen. En dan zegt ze, nou, dat zal ik je vertellen. Mijn liefste, hij is blank en rood. En hij draagt een banier boven 10.000. En dan gaat ze hem beschrijven van de hoofdschedel af tot de voetzool toe. En ze is er zo vol van dat ze uitroept, al wat adem is, dat is gans begeerlijk. Want als je de Heere Jezus mag zien door de ogen van het geloof, dan zie je zo'n volmaakte zaligmaker. Hij is zo volkomen, dan heb je genoeg in hem, zonder ooit genoeg te krijgen van hem. De metgezellen merken op uw stem. Dan dringt zich de vraag op wat wij elkaar vanavond echt te zeggen hebben. Gaat het over niemand anders dan Jezus alleen. Maar dan moet u horen wat de bruidegom zegt. De metgezellen merken op uw stem. Dan zegt hij, doe ze mij horen. Dat kan twee dingen betekenen in het Hebreeuws. In de eerste plaats, maak dat ik gehoord word. Nou, dat deed ze. Dat hebben we gezien in hoofdstuk 5. Ja, er zijn ook wel andere gedeelten in het Hooglied dan. Dan liep ze weg bij haar liefste. Dan sprak ze niet over hem. Dan stalde ze hem niet uit in zijn schoonheid. Ik moet denken aan die eenvoudige man uit Vlaardingen die vroeger bij ons in Rijssen kwam. Hij had een verstand van een jongen van een jaar of 8, 10. En dan kwam hij met de trein van Vlaardingen naar Rijssen, waar ik geboren ben. En dan vroegen ze hem, heb je een goede reis gehad? Hij zegt, ja, maar zullen we het nu over de Heer Jezus hebben? En dat was niet gemaakt. Hij had ook echt steeds wat nieuws over de Heer Jezus te vertellen. Want straks in de hemel, hè. In de hemel zullen we hem eeuwig zien. En zullen we eeuwig drinken van het levende water. En hem eeuwig aanwijzen. En zullen we hem zien zoals hij is. En dan zal de eeuwigheid nodig zijn om hem te bewonderen. Dus het moet ook echt kunnen. Hè? Dat je elke keer weer wat nieuws te vertellen hebt. Maak dat ik gehoord word. Nou broeders. Hebben wij nou telkens op de huisbezoeken ook wat nieuws over hem te vertellen. Ik moet heel eerlijk zeggen, ook in de opvoeding van de kinderen heb ik nog vaak de neiging om de kinderen te vertellen wat ze niet mogen. En ja, eigenlijk blokkeert dat vaak het gesprek. Maar als je iets vertelt van wie die kruiskoning voor je is, dan wordt het stil in de kamer. Toch, hè? De tweede betekenis. De metgezellen merken op uw stem, doe ze mij horen, is, spreek tot mij. Dat kan het ook betekenen. Ik wil zo graag dat u zich tot mij richt. Want de liefde is jaloers. We hadden het er vandaag thuis over, hè. Ja, als nou een vrouw, hè, buiten haar man om met een goede vriendin en zegt, daar kan ik zo goed mee praten. Ja, dan zou die man toch jaloers worden, denken. En natuurlijk mag een vrouw ook wel met een goede vriendin praten, dat zeg ik niet. Maar dan zou ze toch thuis ook aan haar man vertellen wat ze met elkaar besproken hebben. Want de liefde maakt jaloers. Zie je ze nog staan, hè? De bruidegom en de bruid op die olijfberg. En dat hart van de Heere Jezus, dat is vol van liefde voor zijn bruid. Maar hij is ook jaloers. Hij zegt, ik wil zo graag, als ik straks naar de hemel ga, dat je veel met mij spreekt. Dat noemen wij bidden. En dat je al je noden en je zorgen aan mij bekend maakt. En dat je al je vreugden met mij deelt. En dat je ook je liefdesuitingen aan mij bekend maakt. Dat is wat ik zo graag wil. Ik wil zo graag dat ik elke keer je stem hoor. Kijk, zo gaat de bruidegom weg naar de hemel. En hij laat dit verzoek achter. En dat is nou eigenlijk ook het laatste verzoek. Op deze laatste zondag van 2024. Waarder, doe mij uw stem horen. Als we nou vanavond heel eerlijk zijn. Heel eerlijk. Heb je dan meer gepraat in het achterliggende jaar met de Heer Jezus? Dan met enig ander mens op aarde. En ik ken u uiteraard niet zo. En al helemaal niet persoonlijk op een enkeling na. Maar ik denk, gemeente, dat we aardig in ons hemd staan vanavond. Doe mij uw stem horen. Een jaloerse bruidegom. Hij wil dat zij haar hart deelt met hem. Dat doet de liefde. Dat doet de liefde. Wij gaan naar onze derde gedachte. De bruid zingt. Dus als wij goed kijken naar onze tekst, dan zien wij dat de bruidegom eigenlijk een belofte geeft aan zijn bruid. Hij zegt, ik ben dag en nacht genegen om naar je te luisteren. En het is een kenmerk van een vrouw die heeft heel graag binnen het huwelijk een luisterend oor. Wij mannen kunnen in de regel heel slecht luisteren, maar deze hemelse bruidegom, hij neigt zijn oren stader. Hij neigt zijn oor. We hebben dus gezien dat hij met zijn hele hart betrokken is op het wel en het wee van zijn bruid op deze aarde. En wat doet de bruid nu? Zij maakt vrijmoedig gebruik van deze belofte. Zij voelt het aan hoe het hart van haar bruidegom voor haar helemaal open staat. Zij vindt als het ware weerklank bij hem. Hij stoot haar niet af. Voelt ze. En nog eens. Een vrouw is zeer fijngevoelig. En ze merkt of haar man echt belangstelling heeft. Voor haar innerlijk. En dan zien we in vers 14. Hoe het hart van de bruid als het ware openbloeit. En wat is nou het eerste wat ze vraagt? Nou, de Heer Jezus zegt eigenlijk vanavond, doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. Al wat u ontbreekt, dat schenk ik u, zo gij het smeekt. Mild en overvloedig. Wat zou je aan hem vragen? Wat heb je gevraagd? Het valt ons op dat de bruid niet vraagt, Heer Jezus, wilt u helpen, nu u weggaat. En ik denk aan de discipelen, de storm op zee, dan zeggen ze, meester, bekommert u niet dat wij vergaan. Midden in de storm en u ligt er maar te slapen. Heel begrijpelijk. En het mag ook. Werp al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Ze vraagt het niet. Wij kunnen zo terugkijken in het achterliggende jaar. En dan kunnen er zoveel zorgen geweest zijn. En je kunt ook heel bezorgd vooruitkijken naar het komende jaar. Maar let goed op wat onze tekst zegt. Het eerste wat ze vraagt is, kom snel terug. Ze vraagt niet om kracht van hem, om wijsheid van hem. Het mag allemaal. Help ons in het nieuwe jaar, bescherm ons en bewaar ons. Ze vraagt om hemzelf. Dat doet de liefde. De liefde wil zo graag dicht bij elkaar zijn. De liefde wil de persoon van de ander en niet de goederen van de ander. Kom haastelijk, mijn liefste. Kom haastelijk. Eigenlijk staat er in het Hebreeuws vlied heen. En dat betekent niet wegvluchten, maar maak u alstublieft haast. Kom zo snel mogelijk terug. Want ik wil zo graag bij u zijn. Uw komst is het die mijn heil volmaken kan. Dat is waar zij om vraagt. De Heilige Schrift kent een komen in genade. De Heere Jezus kan vanavond komen onder de prediking en je hart vervullen. Dat is groot. Maar ook een wederkomen, een terugkomen. En dat laatste heeft wel het accent in onze tekst. Als de bruid vraagt, kom haastig. Ja, dan is dat eigenlijk het oud-testamentische Maranatha-roep. Zoals Paulus dat beschrijft in Korinthe. Kom toch, Heere. Kom toch. En dan hoort u dat innige verlangen. De smeekbede bij de bruid. Kom toch, Heere Jezus. Want u bent mijn liefste. Wat is dat, mijn liefste? Dan is er maar één. Is er maar één. Als er een jongen is die eigenlijk niet goed weet te kiezen, want die zegt van ja, ik zou dat meisje wel willen of dat meisje. Nou, dan moet je geen van twee. Want dan ben je niet echt verliefd. Dan houd je niet echt van haar. Want hoe kun je nou weten of je echt van iemand houdt? Wel, dan is er maar één meisje. En is er maar één jongen. En dat zegt ze hier ook, hè. Mijn liefste, zegt ze. Kijk, en dan moet u goed opletten naar die beide woordjes. Mijn en liefste. Als de Heer Jezus niet uw één en uw al is geworden, dan kent u hem niet. En als u vanavond zegt van ja, maar ik weet niet of, ja, of hij ook wel mijn liefste is. Ja, dan zeg ik toch heel scherp. Dan heeft u toch niet het ware geloof. Want Luther zegt zo treffend, het ware geloof zit hem in die bezittelijke voornaamwoorden. Heel veel mensen die praten over Jezus die geleden heeft, die gestorven is, die betaald heeft. Maar het geloof zegt ook voor mij, ook voor mij. Zo onderwijst ons de catechismus in zondag 7, dat niet alleen anderen vergeving van zonden hebben, maar ook mij. En misschien schoorvoetend, dat kan. Een schroom in je hart, dat denk ik ook. Maar toch, het geloof zegt ook mij. Net als die bloedvloeiende vrouwen. Ik hoef alleen maar van achteren zijn kleed aan te raken. En ik zal gezond worden. Echt waar. Dat is een waar geloof. Mijn liefste. En de een doet dat vanavond met meer vrijmoedigheid dan de ander. En de een heeft meer zekerheid dan de ander. Maar al de ware gelovigen, die zeggen toch. Heere Jezus is mijn één en mijn al. Kom haastelijk, mijn liefste. Dat is het gebed van de geest. En de geest en de bruid zeggen kom. De kerk van het Oude Testament zag uit naar de eerste komst van Christus. En de kerk van het Nieuwe Testament. Weet u wat ik lees in Lucas 18? Dat de bruidegom zich afvraagt, zal ik nog geloof vinden op aarde als ik wederkom? Ja, er zullen wel kinderen van God zijn, maar zal er nog een bruid zijn die uitziet, die verlangt naar de bruidegom? Ik lees in Matthäus 25 en ze vielen allen in slaap. En dan hoeven wij vanavond niet over elkaar te oordelen, maar wij moeten wel, ja, we moeten wel heel eerlijk in de spiegel van het woord vanavond kijken. En nou is 2024 bijna voorbij, hè. Maar wie van ons heeft nu op de uitkijk gestaan? Met maar één verlangen. Heere Jezus, kom toch. Kom toch. Kom toch, alstublieft. Wees gij gelijk een ree. Of gelijk een welp der herten op de bergen der specerijen. Nou, dat is weer een uitdrukking die eigenlijk niets anders wil dan de haastige komst van de Heere Jezus onderstrepen. Want reeën of jongen van reeën die kunnen zich zo uitermate snel voortbewegen op de bergen. En met die bergen wordt hier de hemel bedoeld en dan wordt hier die bergen van specerijen genoemd. En ja, dat zijn heerlijk geurende bergen. Dus blijkbaar is er in de hemel een aangename geur. En dan moet ik toch denken aan dat reukofferaltaar wat in het heilige stond. En dan kwam de priester en die wierp de wierook op en wat vuur. En dan steeg er een heerlijke geur op naar de hemel. En toen Noach uit de ark ging en hij bracht een offer. Toen was dat ook een heerlijke geur in de neus van de Heere. Het was de geur van de bevrediging. God toornde niet meer. Dat is de geur in de hemel. Daar geurt het van het werk van Christus. Zowel het offer dat hij bracht op Golgotha. Als ook de voorbidding die hij doet voor zijn bruid. Zij weten het. Als zij smeekt, kom haastig. Dan is ze zo zeker dat hij komt. En dat lees je ook 3 keer in Openbaring 22. Ik kom. Dan zegt hij niet, ik zal komen, een belofte. Maar hij zegt, ik ben aan het komen. En dan voor ons gevoel zijn er soms zulke bergen, hè, die onoverkomelijk zijn. Want de bruidskerk gaat door de grote verdrukking heen. Het zal een uitermate benauwde tijd worden op deze aarde. En ze weten het. Hij is zo vaardig als een ree. Of als een welp van een ree. En hij kan over al de moeite en de zorgen heen springen om zijn bruidskerk op te halen. U weet wel wat de Heere Jezus zei in Lucas 21. Als nu al die dingen beginnen te geschieden. Die verdrukking. En al die moeite. Die antichrist. En hoe het ook allemaal zal zijn. Heft uw hoofden omhoog. Want uw verlossing is nabij. Kom haastelijk, mijn liefste. En wees gij gelijk een ree of gelijk een welp der herten. Op de bergen der specerijen. Wij gaan afronden met een enkel woord. Je zou kunnen zeggen toepassing, maar dat is onze laatste gedachte. Onze zang. Zingen wij eigenlijk nog thuis in onze gezinnen, aan tafel of rondom het orgel? Zingen wij nog? Maar zingen kan soms ook betekenen dat je goed gesteld bent en ja, nu zal ik mijn beminde een lied zingen. Dat doet de Heer in Jesaja 5 voor zijn volk Israël, maar het kan ook omgekeerd en je gaat zingen. Want dat deed de bruid in vers 14. Dus 13 en 14, dat is gewoon eigenlijk ja, het slotakkoord van het bruiloftslied, het liefdeslied van het hoogste lied, het hooglied. En nu onze zang. Wat is ons verlangen? Net als Paulus, Maranatha, kom toch, Heere Jezus. Of onze Heere, kom, dat wil zeggen een smeekbede op grond van zekerheid. Staat heel ons leven niet vaak op de belijdenis die Guido de Bret doet in artikel 37 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Daar zegt die man, hè, met de dood in het vooruitzicht, daarom verwachten wij die dag met groot verlangen. Hij staat op het schavot en hij wordt veroordeeld. En dan vraagt de beul, wat is nou je laatste wens? En dan zegt Kido de Brij, samen met zijn medebroeder, mogen wij een kledingborstel om onze kleding af te borstelen en mooi te maken, want wij gaan naar de bruiloft. Daarom verwachten wij die dag met groot verlangen. Is dat zo? Kom u vanavond naar de kerk met een groot verlangen om een kus van Jezus mond. Want als het eerste verzoek van de bruid in het Hooglied, hij kusse mij met de kus in zijn monds. En het laatste verzoek wat zij doet is, kom u alstublieft gauw terug. Want ik kan u niet missen, ik kan u niet missen. Moeten wij dan vanavond niet eerlijk zeggen dat we zo vaak onder de maat leven? En dat is ook zo. Dat is ook zo. De bruid wordt in het Hooglied getekend als een zwarte bruid. Zij is en blijft een zondaar. En meerdere keren zie je dat ze wegloopt bij haar bruidegom. Ja, zo treffend afgebeeld in dat huwelijk van Hosea. Die moest trouwen met een ontrouwe vrouw. Zijn er nou vanavond kinderen van God in waarde die zeggen, ik leef onder de maat. Dan zingt de bruidegom het hoogste lied. Want weet u hoe hij haar bruid noemt? Mijn volmaakte. Mijn volmaakte. Als er vanavond iemand is die onder de maat leeft. En dan zegt de bruidegom tot u, mijn volmaakte. Want in Christus ben ik rechtvaardig voor God. Hij heeft zo'n volkomen prijs betaald. Zo volkomen. Met zijn kruisverdiensten. Dat is genoeg. Als je daar dan weer over nadenkt. Ja, dan gaat die liefde weer bloeien in je ziel. Tot hem, die mij, zwarte bruid, heeft lief gehad. En hoe meer ik erachter kom dat ik onder de maat leef, hoe meer ik een lied voor mijn liefste ga zingen. Echt, Heere Jezus, zoals u, zo'n bruidegom als u, is werkelijk nergens te vinden. Alles wat adem is. Die trouw tot mij trouweloze. Alles wat adem is. Is gans begeerlijk. Kom. Zullen we hem dan niet groot maken, gemeente? Zullen we hem dan niet uitstallen? Aanprijzen. En het hoogste lied meezingen. Amen. Psalm 42 vers 1, het heigend herder jacht ontkomen. 42 vers 1. eindigen we met gebed. U kent ons hart, Heere. Want het moet wel waar zijn wat we zongen. Ach, wanneer. Straks gaan we zingen van een David. Och, wie ik derwaarts weer geleid. Het is er zo vaak naast. De wereld trekt nog zo vaak. Aardse banden kunnen zo sterk zijn. Soms wereldgelijkvormig. Zonde aan de hand houden. Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen. Straks is alles volmaakt. In uw ogen is uw bruid al volmaakt. Maar zij klaagt hier. Ik ben vleeselijk. Verkocht onder de zonde. Ze klaagt over haar overblijvende zwakheden. Maar dan het wonder. O dierbare Heere Jezus, lieve zielsbruidegom. Die zwarte bruid is uw liefste, uw volmaakte, uw duif, uw beminde. U hebt alleen maar goede woorden voor haar. Dat moet de vlam weer doen branden van verlangen, genegenheden. Heren, we stonden vanavond in ons hemd, maar het is echt zo onder de maat. En daartegenover heeft u iets laten verkondigen van de liefde van Christus, het hoogste lied. En al is het stamelend, als ik het maar mee mag zingen, heren, dat u zo de naprediker zijn. Laat uw lof vergroot worden onder ons en dat uit genade in de dankzegging voor al het uwe, om Jezus wil. Amen. Psalm 63 vers 2 is de slotzang. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijk ogen. 63 vers 2. En ontvang de zegen des Heren, de genade van onze Heere Jezus Christus, en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.